Goedemorgen, broeders, zusters, hier in de kerk bij ons aanwezig. En uiteraard ook de mensen die meeluisteren via kerktelefoon, computer, waar ook ter wereld. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. In het gezin van broeders en zuster Peter en Hilde Mulder is op 6 oktober jongsleden een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Julie Sterren, haar roepnaam is Julie. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de gereformeerde kerk te Schravenhagen Centrum Scheveningen door broeder Maarten Voekens en zuster Desiree Rietveld. De kerkraad deelt met blijdschap mee dat hij aan Pieter en Marijke Maan en aan Jan van der Kraats op hun verzoek en na gesprek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 17 oktober aanstaande. Door de kerkraad zijn onderzocht en toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis broeder Geert Bos en zuster Rosanne van de Wijngaard. Ook zijn zij van plan te gaan trouwen. Zij willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op woensdag 20 oktober aanstaande om 7 uur 's avonds in de Koepelkerk. In die dienst zal ook hun belijdenis plaatsvinden. En in de dienst hoopt voor te gaan dominee S. de Bruyne van Duivenvelp. In het mededelingenblad van vorige week kunt u hierover meer lezen. Vanmorgen is de kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. En vanmiddag is de kinderbijbelklasse voor de groepen 4, 5 en 6. Tevens is er vanmiddag een vriendendienst. Dus ik zou zeggen, neem allemaal jullie vrienden en kennissen mee naar de kerk. De jeugd van de kerk laat graag zien wat ze doen. Daarom geven zij een presentatie aan iedereen van de kerk. Iedereen is van harte welkom na deze ochtenddienst. En de presentatie vindt plaats in de gemeenschapsruimte, oftewel de catacombe hier onder de Koepelkerk. De collecte is bestemd voor de diaconie met als speciale bestemming het stoelenproject. Deze morgendienst hoopt door te gaan dominee Gert Hutten en in de middagdienst dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Overigens heb ik nog één mededeling. Na deze dienst wil onze kerkfotograaf, zou ik wel haast willen noemen, Bernard Vink, graag nog zoveel mogelijk kerkleden fotograferen. En dat moet dan gebeuren in het Sonsbeekpark, onder het genot van een mooi schijnend zonnetje en een kopje koffie. De foto's zullen worden gemaakt op het grasveld voor de Villa Sonsbeek. Dus van iedereen die nog niet op de foto is gezet, kom dus naar het Sonsbeekpark en dan zal hij daar voor de rest de zaken regelen. Dus nogmaals een gezegende eredienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Ook alle gasten, fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat we met elkaar een mooie dienst mogen beleven. We zijn bezig met een serie preken met het thema dood, zonde. En vandaag deel 2 en het zal vandaag gaan over hoogmoed. En het thema is hoogmoed komt voor de val. En dat thema zal ook in de liederen die we zingen naar voren komen. Dus het thema is hoogmoed komt voor de val. Laten we nu gaan staan, dan gaan we eerst ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar te zingen Psalm 138 vers 2 en 3 en daarna opwekking 595. En daarna is het foto met de zee.
Thank you.
Dat we in alles afhankelijk zijn van God en doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf ook in ons midden is en we mogen meer en meer in ons leven ontdekken dat God aanwezig is. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil nog even vragen om te blijven staan, want ik heb een mededeling voor jullie. Ik wil die mededeling graag doen voor het gebed, dus vandaar dat ik hem hier geplaatst heb in de liturgie. Dat is deze mededeling. De kerkraad deelt u mee met droefheid dat zuster Ko van Kamp op vrijdagmiddag 3:15 is overleden. Ze mocht een gezegende leeftijd bereiken van 82 jaar. In alle rust en vol vertrouwen op God mocht ze thuiskomen bij de Vader. En aanstaande woensdag zal de begrafenis plaatsvinden en de afscheidsdienst begint om 1:15 in de kapel van Vredehof aan de Esperantolaan nummer 2. Om 2:00 zal dan de begrafenis zijn op Moskowa. Vlak voordat zuster Ko van Kamp stierf, toen was ik bij haar en toen las ik met haar Psalm 121. En dat was een mooi moment, want Ik las die zinnen gewoon en ik maakte die zinnen niet af. En zij maakte zelf die zinnen af. Dus dat was een heel bijzonder moment. Ik vertelde, ik wil die woorden ook lezen. Dus ik sla mijn ogen op en toen zei zij dus naar de berg. Van waar komt mijn hulp? Vulde ze zelf in. En mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En de Heer die behoedt je voor alle kwaad. En hij waakt over je leven. En de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Gaat u zitten. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, wil u danken dat we hier met zoveel mensen weer in de kerk bij elkaar mogen komen. Vader, wat geweldig om te zien dat zoveel mensen bezig zijn met u, zoeken naar u, misschien ook wel verlangen naar u. Vader, geweldig dat heel veel mensen zich er echt ook naar verlangen om een diepere relatie te krijgen met u. Vader, we willen u van harte danken dat u ons allemaal zo goed kent hier in de kerk. U weet precies wat we nodig hebben en u wilt vanuit uw hemel uw genade over ons leven uitstorten. U wilt ons geven wat wij echt nodig hebben. Vader, dank u wel dat wij u steeds beter mogen leren kennen, omdat u zich aan ons bekend maakt. U komt naar ons toe en u laat zien wie u bent. En Vader, wat bent u groot en sterk. En wat bent u ook wonderlijk nederig vaak naar ons. Vader, u wilt niets anders dan ons helpen, dan ons dienen. Dan voor ons leven iets moois maken. Dat is zo'n groot wonder. Vader, willen u danken dat we bij u alles kunnen vinden wat we nodig hebben. Ook als we geconfronteerd worden met verdriet of met het overlijden van een zus uit onze gemeente. Zuster Ko van Kamp, dan weten we dat er troost is. We weten dat koning bij u is en dat ze het goed heeft. Vader, u hebt haar ook bevrijd van haar zwakke en gebrekkige lichaam. En nu is ze bij u en het is goed, Vader. En daar danken we u voor, dat we die troost mogen hebben, dat we die zekerheid mogen hebben. Vader Ko die had haast geen familie. En dat was voor haar best heel lastig. Ze was soms best alleen. En we danken u, Vader, voor alle liefde die verre neven aan haar hebben gegeven, die mensen uit onze gemeente aan haar hebben gegeven. Vader, we danken u ook voor alles wat zij juist ook in haar zwakte en in haar ouderdom mocht betekenen voor anderen. We danken u, Vader, voor wie ze was. Het was een hele vrolijke en blijde vrouw. Altijd in voor een grapje. Vader, we willen u danken ook voor haar geloof. Dat u haar in alle rust hebt thuisgehaald. Dat ze zeker wist dat het goed was. Vader, ze bouwde op u en ze zocht altijd haar vertrouwen en haar levenshulp bij u. Dank u wel daarvoor. Vader, geef dat ons ook allemaal mag inspireren. Zo aan het begin van deze dienst. Hoe belangrijk het is om dat het goed is tussen u en ons. Hoe belangrijk het is dat we mogen uitzien naar u. Vader, dit leven is niet het hele leven. En het is goed om daarbij stil te staan. Vader, dank u wel dat u de Heer Jezus hebt gestuurd. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook zo wonderlijk nederig was. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de dood hebt overwonnen. Dat u de zonde en de duivel hebt verslagen. En dat u onze Heer wilt zijn. Heilige Geest, willen u danken dat u in ons woont. Wat is dat een wonder, dat u echt God zelf in ons aan het werk bent, met dingen in ons. U wilt ons van binnenuit anders maken. Geef ik dat we in deze dienst ook echt aangeraakt mogen worden door het thema hoogmoed. Het is een heel spannend thema, heel herkenbaar ook. Vader, willen u bidden of u met de boodschap van deze morgen ons hart wilt raken. Wilt u ons leren om ook naar ons leven te kijken en hoogmoed ook weg te doen uit ons leven. Vader, wilt u de leiders van de kinderclub kracht geven om het allemaal goed te doen? Wilt u de leiders van de crèche helpen? Wilt u de mensen die muziek maken veel zegenen, Vader? Vader, dank u wel dat we u kunnen aanbidden, want wat is aanbidding belangrijk? Zo wordt onze aandacht weggetrokken van onszelf naar u toe. Vader, wat is dat gezond? Zo willen we u bidden. Wilt u ons helpen en wilt u ons een gezegende dienst geven? We vragen dat in Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan met de kindjes van groep 1, 2 en 3 gaan we eerst even een liedje zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. En jullie kunnen wel die gebaren daarbij, hè? Voor mij mag je wel op de banken gaan staan en dan mag je dat wel doen, hè? Zo, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Ik wil al die handjes in de lucht zien, goed? Ga maar staan op de banken.
Bid elke dag, lees je Bijbel, bid elke dag, met een groeien mag. Met een groeien mag, met een groeien mag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 meegaan met de leiders van de kinderbijbelklas. U kunt als volwassenen ondertussen wel even om u heen kijken of u nog onbekende mensen ziet. Mag u even een hand geven? Want de moeders zijn nog niet allemaal terug. Dus als u even om u heen kijkt en even een hand schudt met mensen die u nog niet zo goed kent. We denken in deze dienst na over het thema hoogmoed. Het is een spannend thema. Ik denk goed ook om daar met elkaar bij stil te staan bij het thema hoogmoed. En we gaan daarvoor twee gedeeltes lezen uit Gods woord aan ons. En ik nodig u uit om mee te lezen. We lezen eerst een paar versen uit Lucas 18, vers 9 tot 14. Lucas 18, vers 9 tot 14. Staat dit. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden en de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. En de farizeeër stond daar rechtop en hij bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Die roofzuchtige of onrechtvaardige of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week. En ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan. En hij durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en hij zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar de ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Tot zover en dan een paar woorden uit Johannes 13. Johannes 13, vers 3 tot 5. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. En hij legde zijn bovenkleed af en hij sloeg een linnen doek om. En hij goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en hij droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We gaan zingen over het thema hoogmoed en nederigheid uit het liedboek voor de kerk, gezang 107, vers 2 en 3. Dat is niet helemaal goed gegaan, dat is mijn fout, denk ik. De eerste couplet hadden we moeten zingen natuurlijk ook. Ik zal het even voorlezen. Wie zich hoogvaardig heffen, die zal God wederstaan. Maar wie zachtmoedig leven, ziet hij genadig aan. Daarom houdt u gereed en voegt u gewillig samen. Elkander onderdanig, ootmoedigheid uw kleed. Dat gaat over nederigheid en hoogmoed, sorry. We zijn dus bezig met een serie preken over dood, zonde. En we bespreken in die serie preken de zeven, wat we dan noemen, de zeven hoofdzonden. En vorige week heeft Jan een algemeen inleidende preek gehouden over wat doet zonde met je ziel. Dus dat zonde heel vernietigend kan werken in je eigen leven. En vandaag dan pakken we dus de eerste doodzonde. En dat is hoogmoed. En ik kan u best vertellen, dat voelt u denk ik ook allemaal ergens wel aan. Het is nu best wel ingewikkeld om daar goed over te spreken. Het is goed, best ingewikkeld om met elkaar goed te spreken over zonde. Want zomaar, dan worden we heel moralistisch. Zomaar, dan gaan we elkaar veroordelen. En zomaar, dan gaat de zweep erover, zeg maar. Dus dat wil ik absoluut niet in deze prekenserie. Dat we moralistisch worden of dat we met de zweep erover gaan. Zo van, wat zijn we toch allemaal hoogmoedig en dat moet afgelopen zijn. Dat willen we absoluut niet in deze serie. Dus het is best ingewikkeld om op een goede manier te spreken over zonde. En ik vind ook eigenlijk dat we zonde helemaal niet te veel eer moeten geven. Eigenlijk moeten we er helemaal niet zoveel over praten. Ja, het is wel belangrijk. Hè? We moeten niet zoveel praten over zonde. Zonde niet te veel eer geven. Laten we vooral veel eer geven aan God, zeg maar. En wat God ons wil leren. En aan de manier van leven die God ons wil geven. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Ik weet nog dat ik, denk een jaar of 12 geleden of zo, was ik op een congres ergens. En er was een man, die heette, een theoloog, die heette Pieter Adam. Kwam uit Australië. En die zei van, dat zinnetjes blijven hangen. Die zei, wijze dominees, we waren allemaal dominees bij het congres. Wijze dominees, zei hij, tackelen de zonde van de gemeente. En natuurlijk ook mijn eigen zonde, hè, dat is helder. Het gaat over ons. Maar wijze dominees tackelen de zonde van de gemeente. Dus het is wel goed, denk ik, om met elkaar zonde te ontmaskeren. Het is goed om met elkaar zonde ook te tackelen. En ik denk dat het dus ook dus in die zin goed is om met elkaar na te denken over hoogmoed. Wat is hoogmoed precies? En wat werkt hoogmoed allemaal uit in ons leven? En ik zou even willen beginnen met de vraag, dat is deze vraag. Wanneer bent u deze week voor het laatst hoogmoedig geweest? Ja, dan maak ik het concreet, hè. Wanneer bent u deze week voor het laatst hoogmoedig geweest? Heeft u allemaal een antwoord gevonden in uw hoofd? Ik denk dat er ook wel wat gepraat gaat worden dan zo straks naar de dienst, toch? Of niet? Misschien moet u dan nog wat uitleggen aan uw man, of uitleggen aan uw vrouw, of uitleggen aan uw kind. Toch? Want ik was deze week met dat thema bezig. Ik moet zeggen, ik zei tegen Maria, het was een heel erg confronterend thema. Daar ben je er zelf mee bezig en dan merk je hoeveel het met je eigen gedrag te maken heeft, hoogmoed. En laten we eens kijken met elkaar, wat is hoogmoed precies? Hoogmoed is een lastig thema, dat wil ik tegen u zeggen. En waarom is hoogmoed een lastig thema? Omdat kruiperige mensen, zeg maar hele onderdanige mensen, super hoogmoedig kunnen zijn. Dat kan. Je kunt als onderdanig iemand toch heel erg hoogmoedig zijn. En dan kun je dus toch heel erg voorstaan op de nederige daden die je doet. Snapt u? Dus je kunt heel erg nederige dingen doen, maar daar heel erg op voorstaan, zeg maar. Nou, wat is hoogmoed precies? Ik probeer het gewoon te beschrijven en ik hoop dat we dan een stukje erkenning vinden. En dan gaan we dan kijken van, wat kunnen we er tegen doen? Heel simpel, hoogmoed heeft te maken met trots, allereerst, met trots. Dat is dat je jezelf verheft boven andere mensen. Hè, dat is wat die fariseeën doet, hè. Het is bijna schokkend, zeg maar, wat hij doet natuurlijk. Hij is aan het bidden en hij zegt van, God, ik dank u dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Hij verheft zich mijlenver boven de anderen en hij profileert zichzelf ten koste van de slechtheid van anderen. Snapt u dat? Dat kun je dus doen. Hè? Je kunt jezelf dus beter maken door nadruk te leggen op de slechtheid van andere mensen. Dat heeft te maken met trots. Het zit heel diep in ons. Ik ben, dat je dus zegt van, ik ben zo slecht nog niet. Jij begon. Jij was. Nou, dan kunt u het wel ingevullen, hè, in die gesprekken die u deze week had met uw man en met uw vrouw, of niet? Hoogmoed heeft te maken met trots. Met macht. Overal waar wij machtswoorden spreken. Hè, dus als je overal waar je machtswoord spreekt, daar ontstaat altijd onmacht. Overal waar jij in het bedrijf, zeg maar, met macht gaat werken, ontstaat onmacht. Altijd. Altijd ontstaat onmacht. Dan ga je, je overroelt andere mensen. Macht, dat is de terreur van misbruik maken van je snelle tong. Er zijn ook mensen hier die kunnen ontzettend goed babbelen, hè. Ongelooflijk goed praten. En dan ga je, zeg maar, het gesprek aan met je partner en die voelt zich altijd overroeld omdat jij zo goed kunt babbelen. Dat is macht. Dat is macht. Macht is bijvoorbeeld ook de terreur van je lichamelijke kracht. Is de terreur van je positie. Ik ben toch leraar. Ik ben toch vader. Ga ze maar door. Dus hoogmoed heeft allereerst te maken met trots. Hoogmoed heeft ook te maken met oordelen uitspreken. En daar komt het weer erbij. We hebben heel lang geleden al eens over nagedacht in deze gemeente. Maar hoogmoed heeft te maken met oordelen. En hoe gemakkelijk veroordelen wij niet andere mensen. En altijd in ieder oordeel zit dat je je verheft boven de ander. Altijd. Dat is hoogmoed. Dat is je gelijk willen halen. Ik heb gelijk. Op je strepen willen staan. En iedereen die voelt dan aan dat je niet tot elkaar komt. Dat je door hoogmoed kom je niet tot elkaar. Zeg maar. Het brengt altijd per definitie verwijdering in relaties. Altijd. Het zorgt ervoor dat je verwijdert van je collega's. Het zorgt ervoor dat je verwijdert van je man, van je vrouw, van je kind. Hoogmoed brengt altijd verwijdering in relaties. En je zou het ook om kunnen draaien. Dus als er verwijdering is in relaties, dan wordt het spannend, hè? Als er verwijdering is in relaties, heeft dat altijd te maken met trots en hoogmoed. Altijd. Dan wordt het spannend, hè? Want zomaar is er verwijdering. Tussen jou en je partner, maar tussen jou en je kinderen, tussen jou en kerkleden, tussen jou en collega's. Zomaar is er verwijdering. Heeft altijd te maken met trots en met hoogmoed. Kijk, en wat we moeten leren is dat we dat gaan analyseren, zeg maar. Wat gaat er nou fout als het niet goed gaat tussen mij en mijn man? Wat gebeurt er dan? Wat gaat er nu fout als het even niet goed gaat tussen mij en een gemeentelid? Tussen mij en een kringlid? Tussen mij en een collega? We moeten leren, God wil graag dat we dat analyseren. Waar zit hier de hoogmoed? Dat je ook zo naar jezelf kijkt. Waar zit bij mij de hoogmoed? Dat was mijn confrontatie. Waar zit bij jou, Gert, de hoogmoed? Hoogmoed heeft ook te maken met egoïsme. Dat heel veel om jou heen draait, zeg maar. Het heeft te maken met jouw eer. En hoe snel voelen wij ons allemaal niet aangetast in onze eer? Toch? We voelen ons zo snel aangetast in onze eer. En dan krijg je altijd een discussie die gaat over hoogmoed. Hoogmoed heeft te maken met de vraag, waar haal jij jouw zelfrespect vandaan? Een hele belangrijke vraag. Je kijkt in de spiegel en je denkt, ben ik waardevol of niet? Verdien ik respect of niet? En waar bouw jij dan je zelfrespect op? Zit dat in alles wat je doet? Kijk, mij eens even wat ik allemaal gedaan heb je hem weer, hè? Zit dat in wat jij kunt, in wat je zegt? Heel veel mensen bouwen hun eigen waarde op het fundament van hun eigen goedheid. Ik ben fatsoenlijk. Ik ben aardig. Ik ben oplettend. En iedereen die weet dat het absoluut niet fijn is om contact te hebben met mensen die alsmaar praten over hun eigen prestaties. Iedereen kent ook wel iemand die dat doet. Misschien ben je het zelf wel. Hoogmoed heeft te maken met buitensporige zelfliefde. Kan zomaar tegen narcisme ook aanliggen, maar met buitensporige zelfliefde. Hoogmoed heeft ook alles te maken met competitie. Als je hoogmoedig bent, ben je een competitief mens. Je wilt altijd de beste zijn, je wilt altijd de grootste zijn, je wilt altijd de mooiste zijn. Je bent bezig met competities. Ben jij een competitief mens? Merk je dat bij jezelf? Ja, en daar hoef je niet over te verbazen, hoor. Dat je iemand bent die heel veel bezig met competitie. Want wat zegt God als de zondeval is gekomen? Adam en Eva, jullie zullen gaan strijden met elkaar. Het is een gevolg van zonde dat we competitiegericht zijn. Dat komt daardoor. Kijk, hebzucht is het verlangen om rijk te zijn. Daar gaan we ook nog over hebben, over hebzucht. Hebzucht is het verlangen om rijk te zijn. Hoogmoed is het verlangen om rijker en beter te zijn dan anderen. We willen superieur worden. Zomaar kan het bij jou zijn wij zijn als mensen in staat om hele subtiele en verborgen manieren te gebruiken om de ander te vernederen. Zijn wij als mensen toe in staat? Hele subtiele en verborgen manieren gebruiken om de ander te vernederen. En sommige mensen doen het heel duidelijk, hè? Die zijn gewoon grof en die zijn gewoon hard in de taal. Anderen zijn heel subtiel en kunnen dat heel, heel voorzichtigjes doen, zeg maar. En dan word je dus zelf... Het gaat er allemaal om dat jij groter wordt en die ander kleiner. En mensen, het zit in ons allemaal. Dat is het erg, hè? Het is niet zo dat iemand hier kan zeggen... Oh, daar heb ik helemaal geen last van. Het zit helemaal niet bij mij. Weet je, en hoogmoed, weet je wat het erg is van hoogmoed? Hoogmoed maakt ons verschrikkelijk eenzaam. Dat is het erg. Omdat hoogmoed relaties uit elkaar breekt, maakt het jou heel erg eenzaam. En weet je, eenzaamheid is zo gevaarlijk. Juist in de eenzaamheid is een enorme voedingsbodem voor zonde. Ja, dus je kunt dus door hoogmoed verschrikkelijk eenzaam worden. In je relatie. Ja, en dan kun je allemaal vrienden hebben, dan kun je allemaal bekenden hebben en toch hoogmoedig zijn en toch eenzaam zijn. En eenzaamheid is een bron van zonde. Is een voedingsbodem van zonde. Daar gebeurt dat altijd, in eenzaamheid. In je trots en je eergevoel is een enorm voedingsbodem van zonde. Ik had een tijdje geleden een gesprek met een jongen die had last van een, ik hoef die zonde niet te noemen, maar die had last van een enorme zonde. En dat had alles te maken met zijn eigen sterke eergevoel. Alles. En hij had zo'n heel sterk eergevoel. En hij zei, dat eergevoel voor mij, dat is mijn voedingsbodem voor zonde. En toen leerde hij dat God hem lief had. Dat God hem al waardeerde. Dat God al lang voor hem klaar stond. Toen leerde hij dus dat hij op een andere manier ook van zichzelf kon gaan houden. Ga ik straks nog even verder uitwerken in de preek. Maar in ieder geval, toen zijn eergevoel wegging... Toen verdween ook de voedingsbodem voor zonde. En dat is belangrijk. Als eergevoel weggaat, verdwijnt er een voedingsbodem voor zonde, mens. Zo diep is dit. Daarom is dit zo'n belangrijk thema. Dus hoogmoed, mensen. Ik vind vooral het belangrijkste van hoogmoed dat je door hoogmoed geen goede relaties kunt aangaan. Dat vind ik vooral het belangrijkste. Dat hoogmoed relaties uit elkaar slaat, zeg maar. Dat het je eenzaam maakt. En God zegt, en ik maak jullie voor relaties. Hè. Wij zijn gemaakt om relaties aan te gaan. We zijn gemaakt om... Ik bedoel, dat vind ik wel eens apart ook. Ik las van de week nog een boek over hoe kunnen we nou het beste ongelovige mensen bereiken. En dus die man had het heel, heel simpel. Hij zei, je moet gewoon zorgen dat je insider wordt. Dus je moet zorgen dat je insider wordt. Dat je dus bekend bent met goede vrienden hebt die allemaal ongelovig zijn. Jij moet zorgen dat je insider wordt bij die ongelovigen. En wij hebben soms, dat vind ik wel eens apart, als kerk zeg maar, de houding van... Nou ja, als je gaat geloven, dan word je uit de wereld getrokken. En dan moet je maar in de kerk en dan moet je daar maar al je gemeenschappen aangaan. Ik geloof niet dat dat te maken heeft met geloof. Als je gelooft, moet je juist ook daar... Relaties aan blijven gaan. Insider worden. En het kan zomaar te maken hebben met enorme hoogmoed. Hè, van christenen ook. Hè. En hoogmoed van christenen is dat wij ongelovige mensen veroordelen. En ik denk dat dat niet mag. Ik mag geen enkel ongelovig mens veroordelen. Dat vraagt God niet van mij. Geen ongelovige veroordelen. En soms zeggen mensen dat ook. Hè. Christenen zijn arrogant, zeggen ze dan. Ze weten het altijd beter. Dat kan niet, dan gaat er iets niet goed. Dan gaat er iets niet goed. En mensen, hoogmoed is... Ik hoop dat dat een beetje helder is. Hoogmoed is dat je gevangen zit in jezelf. Hè? Dat is erg. Het is gevangen zitten in jezelf. Als maar in je eigen straatje rondredeneren. En hoogmoed heeft heel veel te maken met compensatiegedrag. Hè? Want achter heel veel hoogmoed gaat een diepe onzekerheid schuil. Echt. En ik weet het ook bij sommige mensen, die gedragen zich trots en die gedragen zich... Die hebben een pokerface, kun je haast niet bereiken. En daarachter gaat een enorme, diepe onzekerheid schuil. Nou, ik denk dat het de moeite waard is, hè, als we met elkaar proberen hoogmoed te ontmaskeren. En ik denk dat het een hele goede vraag is voor u en voor mij, om te kijken van... Hé, waar zit bij Gert die hoogmoed? Waar zit bij jou de hoogmoed? Dat is de vraag die u mee naar huis mag nemen en ik hopelijk ook bespreek met uw partner of met uw kinderen straks thuis. Waar zit bij ons de hoogmoed? Nou, wat werkt wel? Hoogmoed werkt absoluut niet, mensen. Hoogmoed maakt relaties kapot. Hoogmoed maakt huwelijken kapot. Hoogmoed maakt gezinnen kapot. Hoogmoed maakt bedrijven kapot. Echt. Wat werkt wel? Nou, natuurlijk, het is heel simpel. Tegenover hoogmoed staat nederigheid. En nederigheid is geen kruiperigheid. En nederigheid is niet dat je voetveeg bent. Want nederigheid is niet minder van jezelf denken, maar nederigheid is minder aan jezelf denken. Dat is wat anders. Onthoudt u die goed? Nederigheid is niet minder van jezelf denken, maar nederigheid is minder aan jezelf denken. En daar wil God ons van verlossen. Van dat altijd maar aan onszelf denken. Daar wil hij je echt van verlossen. En nederigheid heeft altijd iets onzichtbaars in zich. Nederige mensen zijn onzichtbare mensen. Ze zijn echt. Hè, ik ken wel managers, zeg maar, dat zijn echt hele dienende managers. En je ziet ze nauwelijks. En je hoort ze nauwelijks. Maar als je uit het bedrijf haalt, stort het hele bedrijf in elkaar. Iemand zei het zo, ja, een beetje een rare vergelijking, maar nederigheid is net ondergoed. Dat is essentieel, maar onverzoenlijk als het zichtbaar wordt. Dus wat werkt wel? Nederigheid. Maar dan, ik ga het natuurlijk nog wel uitwerken, wat is nederigheid? Maar waarom moeten we dan nederig zijn? Nou ja, ik kan natuurlijk tegen u zeggen, waarom is nederigheid goed? Ja, nederigheid werkt wel en hoogmoed werkt niet. Dat kan ik nu tegen u zeggen. Nederigheid maakt u kapot. Hoogmoed maakt u kapot. En nederigheid maakt van u een mooi mens. Dus dat is natuurlijk een reden. Ja, hallo, hoogmoed werkt niet, dus nederigheid wel. Maar dat is niet de reden waarom wij nederig moeten zijn. De reden waarom wij nederig moeten zijn is deze reden. God is nederig. Dat is de enige reden waarom wij nederig moeten zijn. Onze God is nederig. En er wordt in Johannes 13, een prachtig stukje van de Heer Jezus, dat hij die voeten gaat wassen, wordt er eerst verteld dat Jezus de grote koning is, de Zoon van God, de machtige God. En meteen daarachteraan staat dat hij de voeten gaat wassen. Gods grootheid is dienen. Gods grootheid is zijn nederigheid. Gods grootheid, Jezus' grootheid is dat hij die voeten gaat wassen. De kernreden dat we nederig mogen worden is omdat God nederig is. God heeft geen enkele reden om nederig te zijn, maar God is wel nederig. God vestigt nooit de aandacht op zichzelf, wist je dat wel? God schreeuwt zijn kwaliteiten niet van de daken. Laten we eerlijk zijn, er zijn in deze wereld maar heel weinig dingen die ons heel duidelijk aan God herinneren. Toch? Je kunt echt door de wereld lopen en God helemaal mislopen. Dat kan. Dat kan. God is zo merkwaardig terughoudend altijd. Vindt u niet? God is zo verborgen soms. God is helemaal geen recht voor zijn raap God. God lijkt soms wel verlegen, denk ik dan. Of laten we zeggen, nee, hij is nederig. Hij is absoluut niet trots. En dat is wel belangrijk, hè? Gods verborgenheid heeft alles te maken met Gods nederigheid, hè? Je kunt daar heel veel vragen over hebben. Jij kunt daar heel veel vragen over. Waarom zie ik God niet? Waar is God? Ik zie hem nooit. Maar Gods verborgenheid heeft alles te maken met zijn nederigheid. God overroelt onze zwakte nooit met zijn macht. Doet hij nooit. God gaat gewoon wat God doet. En God gaat in jouw zwakte naast jou staan. Hij wordt ook zwak. Dat doet hij altijd. Altijd. Waarom moeten we nederig zijn? Omdat God nederig is. Dit zegt de Bijbel, hè? De Geest is gekomen om ons gelijk te maken aan Jezus Christus. En Jezus Christus is gekomen om ons te dienen. En is gekomen om nederig te zijn. En hoe word je dan nederig? Dat is dan de kernvraag, hè? Hoe word je nederig? Ik heb 3 punten. Kunt u lezen in de overkoepelend ook. Die is trouwens gemaakt weer, hè? Samenvatting van de preek. Ik hoop dat jullie dat ook bespreken in de kringen. Het is best een mooi thema om te bespreken in de kringen. De 7 hoofdzondes. Maar lees hem door thuis en gebruik hem om nog even over na te denken. Hoe komen we van onze nederigheid af? Ik verlang daarna dat ik bevrijd word van mijn hoogmoed. Heeft u dat ook? Of zit u hier in de kerk en denkt van, nou, die dominee houdt zijn verhaal wel prima. Verlangt u er echt naar om bevrijd te worden van uw hoogmoed? Verlang je daarna? Helemaal als je ziet dat het zo ontzagwekkend veel kapot maakt. Verlang je daarna? En God zegt, en ik word, hoe word je verlost van je hoogmoed? Alleen maar, het eerste punt is door aanbidding. En laat ik dat maar heel helder zeggen. God heeft jouw aanbidding niet nodig. Echt niet. God heeft onze aanbidding, dat wij hier zijn naam groot maken in ons lied. God heeft onze aanbidding niet nodig. Want God is perfect, onafhankelijk. Perfect en onafhankelijk. En God is nooit een eenzame God. God zegt nooit een eenzame God. God heeft niet de aarde gemaakt met de mensjes erop omdat hij zo eenzaam was. Hè? Zoals een oude man een hond koopt, zeg maar. Daarom heeft God de aarde niet gemaakt. Kijk, God heeft onze aanbidding niet nodig, maar wij hebben aanbidding nodig. Want als jij iets of iemand gaat aanbidden, is dat uitermate heilzaam voor jou. Want het zorgt er namelijk voor, als jij gaat aanbidden, dat jij je aandacht niet richt op jezelf. En ik moet daar echt van verlost worden. Ik moet verlost worden van het gericht zijn op mezelf. Daar moet je van verlost worden. En de enige manier waarop je verlost kunt worden van het gericht zijn op jezelf, is als je je aandacht ergens anders op richt. Op een ander. Snap je dat? Het is eigenlijk een hele simpele waarheid. Je moet verlost worden van je zelffascinatie. Wij moeten allemaal verlost worden van onze zelffascinatie. En dan moeten we het allerbeste zoeken om te aanbidden. Wat is het allerbeste om te aanbidden? Waarom moeten we het allerbeste zoeken? Omdat je altijd wordt wat je aanbidt. Je kunt zelfs op een auto gaan lijken als mens. Vreemd, hè? Brum, brum. En je wordt wat je aanbidt. Altijd. Dus als je iets heel raars gaat aanbidden, dan ga je erop lijken. Als je, ik heb die psalm erbij gezet in de psalm 135. Daar staat gewoon, jullie aanbidden allemaal stomme goden. Ze kunnen niet praten, ze kunnen niet zien, ze kunnen helemaal niks. En jullie gaan lijken op die stomme goden. Als je dat gaat aanbidden, ga je erop lijken. En dat is een nederigheid. En dat is wel het belangrijkste. Nederigheid bouwt op een hele effectieve manier aan zelfrespect. Want ik hoef mijn zekerheid nooit te zoeken in mijzelf. Jij hoeft je zekerheid nooit te zoeken in jouzelf. Ook niet in wat jij doet. Ook niet in wat jij kunt. Daarin hoef jij je zekerheid echt niet te zoeken. Ik mag mijn zekerheid zoeken in het feit dat ik geschapen ben door God. Ik mag mijn zekerheid zoeken in het feit dat ik geliefd ben door God. En ik mag mijn zekerheid zoeken in het feit dat ik vergeven ben door God. Ja? En ik weet het zeker dat hier mensen zijn die daar hun zekerheid niet in zoeken. Die zoeken hun zekerheid niet in het feit dat ze geliefd zijn door God. En als je daar je zekerheid niet vindt, moet je het weer in jezelf gaan zoeken. Ik hoef mezelf niet overeind te houden. Ik hoef niet iemand te worden. Ik ben al lang iemand. Ja, dus ik hoop dat u dat ziet, hoe belangrijk aanbidding is. Je wordt verlost van je zelffascinatie. Van het denken vanuit jezelf. Het tweede punt is schuldbelijdenis. Natuurlijk super als je dus een boek. Je kunt allemaal van die zelfhulpboeken kun je halen natuurlijk in de bibliotheek. En als je dan bijvoorbeeld last hebt van een minderwaardige gedachte over jezelf. Dat kan natuurlijk hè. Kan ook heel goed. Dat u misschien denkt van ja, die dominee heeft over hoogmoed, maar dat gaat helemaal niet over mezelf. Het gaat helemaal niet over mij. Ik ben helemaal niet hoogmoedig. Ik heb juist een enorm gebrek aan eigenwaarde. Kan ook. En dan kun je zo'n zelfhulpboek gaan halen. Nou, als je een zelfhulpboek haalt, dan zal er nooit als tip in staan, je moet je schuld belijden. Helemaal nooit. Echt niet. En God zegt, dat is zo'n fantastische tip, schuldbelijdenis, om te groeien als mens. Echt. God zegt gewoon, wil je groeien als mens? Wil je verlost worden van je hoogmoed? Wil je verlost worden van je gebrek aan eigenwaarde? Dan moet je je schuld beleiden. Moet je eerlijk worden over jezelf. Dat is schuldbeleid. Eerlijk worden over jezelf. Schuldbeleidenis is geen zelfkwelling. Schuldbeleidenis is geen zelfhaat. Want je bent geliefd. En we zijn al vergeven. En omdat ik geliefd ben en omdat ik vergeven ben, kan ik met al mijn schuld, met al mijn zonden, gewoon eerlijk naar God toe gaan. De hemel is al open, mens. En daarom kan ik gewoon eerlijk zijn en open zijn. En ben je eerlijk? Of zijn er van die dingen die jij achterhoudt? Dat kan, hè, dat je denkt van ja, maar God, die zonde in mijn leven, die ene zonde, die, heb ik al zo vaak voor gebeden. God ziet me weer aankomen. Ik doe het niet meer. Ik beleid het niet meer. Ik vertel het niet meer. Ik praat er niet meer over. Ik moet maar gewoon accepteren dat het in mijn leven zit. God zegt, wat er ook gebeurt, doe dat niet. Blijf altijd open over je schuld, over je zonde. Vertel het aan mij. Mensen, wat is het belangrijk om te doen om aan zelfonderzoek, hè? Dat ik tegen mezelf zeg, Gert, je hebt deze week gewoon weer tekortgeschoten. Gert, wat zat je weer op te scheppen? Gert, het was gewoon niet waar wat je zei. Je hebt er minstens 20% bij opgeteld. Je zat op te scheppen. Of Gert, wat koos je weer de easy way of going? Of Gert, je vertelde niet de hele waarheid. Als ik eerlijk word over mezelf, dan val ik best wel van mijn voetstuk af. Zeg het maar gewoon. Ik wil er niet eens op staan hoor, maar goed. Dan val ik er vanaf. Ik schoot tekort. Maar God zegt wel tegen mij, Gert, doe iets met die zonde. Wees er allereerst open over. Als je niets doet met die zonde, dan doodt die zonde jou. Dat is de bekende uitspraak van John Owen. Hè? Kill sin or sin will kill you. Doe er wat mee. Vertel het. Mensen, en wat kost het ontzettend veel tijd om maskers op te houden? Heb je daar wat over nagedacht? Als je jezelf overeind moet houden, dat kost zo ontzettend veel tijd om maskers op te houden. Dan moet je iedere dag, iedere morgen naar die verkleedkast lopen. Moet je die mooie jurk weer aantrekken, dat masker weer opdoen, dat poedertje op, weet je wel? En je verberg je achter die maskers. En het kost zoveel tijd om altijd maar bezig te zijn met die maskers. Maskers af, zegt God. Dan hou je tijd over voor de werkelijk belangrijke dingen. En als je er meer over wil lezen, moet je het boekje van Reinier Sonneveld maar eens lezen. Schrijf daarover. Ja? God zegt, oh wat lekker is dat. Dat je het hele toneelspel weer. Dit is voor, wij leven gewoon in een groot toneelspel. Het hele toneelspel weer, het kost zoveel tijd. En als je je maskers afdoet, hou je tijd over om toe te komen aan de werkelijk belangrijke dingen. Schuldbeleidenis zorgt ervoor dat Gert geen kleine God wordt. Simpel, zo simpel is het. Dat hij niet een over het paard getilde godenzoon wordt. Wat is de vreemde manier van leven, hè, christen zijn, vindt u niet? Apart. Want de beste manier om een onwrikbaar gevoel van eigenwaarde te krijgen is niet trots en is niet hoogmoed. De beste manier om eigenwaarde te krijgen is eerlijkheid. Sta maar stil, Gert, bij je gebreken en je tekortkomingen en je fouten. Dan ga ik je ook niet verheffen boven een ander. Dus we hebben aanbidding gehad, we hebben schuldbeleidenis gehad. En tot slot, hoe kun je afkomen van je hoogmoed? Dat heeft te maken met het woordje dienstbaarheid. Het is vandaag Miga-zondag. En we gaan echt wel groeien als kerk om meer met dat thema bezig te zijn. Maar nederigheid is minder aan jezelf denken en meer aan anderen denken. Dat is nederigheid. Dus minder aan jezelf denken en meer aan anderen denken. En dat betekent helemaal niet dat jij geen ruimte in beslag mag nemen. Ik zeg het wel eens tegen mensen. Oh, ik wil juist dat jij ruimte in beslag neemt. Ga eens een keer wat ruimte innemen. Die tip geef ik ook wel eens in gesprekken, bijvoorbeeld met huwelijkstherapie. Dan zeg ik, jij moet meer ruimte innemen. Je laat je altijd maar wegduwen door de ander. God wil dat we ruimte innemen. En dat betekent ook absoluut niet dat je waardeloos bent. God wil juist dat jij je waarde ontdekt. Maar het gaat wel om de vraag, hoe nemen wij ruimte in als mens? Om die vraag, hoe neem jij ruimte in? En nederigheid is gaan dienen. Dat is veel meer geïnteresseerd zijn in andere mensen. En het niet zoveel meer over jezelf hebben. En ik hoef ook niet te praten over mijn eigen geloof. Gert hoeft het, ik hoef het niet te hebben over mijn liefde voor God. Ik focus me meer op de liefde van God voor mij. Ik heb het ook niet over mijn keuze voor God. Helemaal niet interessant. Ik heb het vooral over Gods keuze voor mij. Dan word ik verlost van mijn eigen, van mezelf aandacht, zeg maar. Ik heb het ook niet van over ik moet de Bijbel uitleggen. Daar heb ik het niet over. Ik zeg altijd, de Bijbel legt mij uit. Dan ben ik ook weer, heb ik het niet over mezelf. Snap je dat dat een enorme ommekeer is? Niet meer over jezelf hebben. Niet meer over jezelf hebben. Ja, maar hoe vaak hebben we dat niet? Ja, ik moet dit en ik moet dat en ik wil die gaven en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. Daar moet je het helemaal niet over hebben. Helemaal niet over hebben. Weet je, ik zou jullie de tip willen geven. Dat is gewoon een praktische tip. Hele moeilijk hoor. Maar probeer nou eens vooral het woordje geven te gebruiken in je leven. Voorbeelden geven? Het gaat er niet om wat ik doe, het gaat er om wat ik geef. Dus ik heb het niet meer over doen, maar vanaf nu hebben we het over geven. Dus ik heb het niet meer over wat ik doe, wat wij doen, we hebben het over wat geven wij. Het is ook niet belangrijk wat wij moeten doen voor God, maar het gaat erom wat geeft God aan mij. Dat is wat anders. Het is ook niet ik neem iets, nee, ik geef. En ik zou dat echt aan je willen vragen, probeer jezelf daarin te trainen. Echt in te trainen. Om te praten over geven. En niet over doen en nemen enzovoort. Alleen maar praten over geven. Als u dat woordje echt helemaal in uw systeem krijgt, kan lang duren hoor. Maar ja, maar alle verandering is moeilijk, weet u. Kost tijd. Maar probeer dat woord in je systeem te krijgen. Want dan word je verlost van jezelf. En dan word je mooi en krachtig, want dat is wel wat God wil. God wil dat we gewoon dienstbaar zijn, nederig zijn. En dan worden we sterk. Nou, ik hoop dat u iets geleerd hebt van deze preek. En ik hoop dat deze serie ook echt tot opbouw mag zijn voor onze gemeente. Dat we echt diepe dingen in ons leven tackelen. En dat we laten zien wat voor geweldige manier van leven God daarvoor in de plaats wil geven door zijn Heilige Geest. Want Hij wil met zijn Geest die nederigheid in mijn leven werken. Ik heb nog een lange weg te gaan. Helpen jullie mij daarbij? Amen. We gaan met elkaar luisteren naar een prachtig lied. En daarna gaan we het ook zingen met elkaar.
Thank you.
zingen nu met elkaar: Ik wil jou van harte dienen. We mogen nu gaan bidden met elkaar. Ik heb een aantal gebedspunten die ik voor u wil noemen. Daar willen we de tijd voor nemen. We gaan danken samen met Piet en Sini Oosterhof dat ze in het afgelopen jaar mochten vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Met hun kinderen en kleinkinderen. Het zijn er 26 in totaal. 26 kleinkinderen. Vieren ze dit weekend feest. En we willen samen met hen God heel graag danken voor de geweldige zegeningen die hij al zo'n lange periode aan hen heeft gegeven. Ze luisteren op dit moment mee via het internet. Ze zitten ergens in de buurt van Nijmegen. Piet en Sini, vanaf hier van harte gefeliciteerd. En prachtig dat God jullie zo zegent. En mooi dat jullie meeluisteren. En zo met ons verbonden zijn. We willen nogmaals bidden ook voor de verre familie van Ko van Kamp. Hebben we voor gebeden al, maar gaan we het nog een keer doen. We willen bidden voor Edzard en Dorothee Jansen. Hi Dorothee. Dorothee en Edzard hebben familie, Eva en Daniel. En Eva en Daniel die verwachten een zoontje, Max. Maar Max die groeit gewoon goed in de buik, maar Max heeft geen nieren. Dus Max die wordt... Deze week wordt hij gehaald en dan kan hij dus niet verder leven. Daar zullen we voor bidden. We zullen danken samen met Rob en Paola Smit dat Rob alweer thuis mag zijn. Gaat goed met Rob? Ja? Hij was vorige week maandag alweer thuis, hè? Geweldig. Ja, daar gaan we God voor danken. Gerard Geenakker die mailde mij. Hij zei van Lamco, die is vandaag jarig, viert zijn 27e verjaardag. Wil je daarvoor danken? Dat gaan we doen. Zijn jullie in de kijk? Luisteren jullie mee? Hallo, gefeliciteerd Lamco, van harte. Laten we gaan danken en bidden. En we gaan ook danken samen met Peter en Hilde dat ze uit Gods hand een gezonde dochter hebben gekregen. Jullie sterren, en ze heet Jullie. Gefeliciteerd Peter, gaat goed allemaal? Ja? Mooi, prachtig. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we bij u mogen komen. Als kleine mensjes, waarvan u zo ongelooflijk veel houdt. Vader, wat een wonder is dat u van ons allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, ziels veel houdt. Dat u ons ongelooflijk waardeert, dat u ons hebt gemaakt en dat daarin al een prachtig plan ligt. Vader, willen u danken dat we met elkaar met zo'n indringend onderwerp bezig mochten zijn in deze dienst. Het is echt spannend, hoogmoed. Vader, er zijn ook mensen die, ook in deze gemeente, die heel erg daarmee worstelen met hun hoogmoed. En die heel graag daar ook verlost van zouden willen zijn, maar het lukt niet altijd. Vader, aan de andere kant zijn er ook mensen die zo worstelen juist met een enorm minderwaardig gevoel. En daar ging het in de preek ook over, vader, waar we ons respect vandaan mogen halen, waar we onze waarde vandaan mogen halen. Vader, dat zit eigenlijk alleen maar, dan moeten we buiten onszelf zoeken in u. U hebt ons lief, u hebt ons gemaakt, u vergeeft ons. Daarin ligt onze zekerheid. Vader, dank u wel dat u ons wilt verlossen van die soms zo schadelijke zelfgerichtheid. Dat u ons op een gezonde manier met onszelf wilt leren omgaan. Dank u wel daarvoor, vader. Vader, we willen ook bidden of u ook wilt doen aan nazorg, ook als het soms lastig is voor mensen. Wilt u met uw geest de harten van ons allemaal kloppend en zacht maken. Vader, wil u danken dat we samen met Piet en Sini Oosterhoff mogen danken voor hun jubileum wat ze in deze week mogen vieren. Wat geweldig, vader, dat ze 50 jaar getrouwd mogen zijn. Dat ze dat mogen vieren met hun kinderen en 26 kleinkinderen. En vader, wil u danken voor de vele zegeningen die ze al zo lange tijd in hun leven mogen ervaren. Vader, dank u wel dat ze met ons verbonden mogen zijn nu via het internet. En vader, we willen het zo mooi om te mogen zien hoe u dan in een huwelijk aan het werk bent. Hoe u man en vrouw zo diep aan elkaar verbindt. Hoe u Piet en Sini zo diep aan elkaar hebt verbonden. Vader, we danken u ook voor alles wat zij met hun liefde ook mochten uitstralen naar hun kinderen en kleinkinderen. Wat ze ook mochten betekenen voor mensen in de gemeente. Vader, het is best apart dat ze juist ook in deze dienst we bekend moeten maken dat Co van Kamp is overleden, want Piet en Sini hebben zo goed voor Co gezorgd. Ze hebben zo'n diep contact met haar gehad. Daar danken we u voor, vader. Dus dat zal hun ook verdriet doen, vader, dat ze Co moeten missen. Vader, wilt u iedereen die betrokken is bij Co en die verbonden is aan Co ook in de komende week veel kracht geven, ook als we haar gaan begraven en als we dan ook verdriet zullen ervaren van de vergankelijkheid van dit leven. Vader, toch willen we u danken, want we zijn echt blij dat zij bij u is. Daar is ze zoveel beter af. Vader, wat heeft ze het soms ook zwaar gehad, Co, dat ze altijd alleen was en geen relatie had. We danken u, vader, ook voor al het werk wat zij mocht doen voor gehandicapte mensen. Dat haar zo heeft gevormd ook. Het was zo'n krachtige en vrolijke vrouw die niet klaagde en altijd maar doorging. Vader, wil u danken dat Rob Smit mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Hij heeft een enorme zware operatie moeten ondergaan aan zijn hart. Nog zo jong en we zijn zo blij, vader, dat die operatie is geslaagd en dat hij nu alweer thuis mag zijn. Afgelopen maandag alweer. Vader, u hebt onze gebeden verhoord en we danken u daarvoor. U bent echt een bewarende en een genezende God. Dank u wel daarvoor. Vader, we danken u samen met Lamco en Gerard dat Lamco ook vandaag haar 27e verjaardag mag vieren. Vader, dat is niet gewoon. Dat u ons steeds weer spaart en redt. En het is goed dat we ook leren vieren. Dat we leren genieten in dit leven. Vader, we willen bidden voor Edzard en Dorothee. Nu Daniel en Eva, hele lieve familie van Edzard en Dorothee, een kindje verwachten wat niet levensvatbaar is. Vader, wat een verdriet is dat. En wat is het moeilijk voor Eva en Daniel nu ze zo'n band hebben gekregen met hun kindje Max. En in de komende week dan zal hij geboren worden en dan weten we dat het niet verder kan leven. Vader, dat snap het niet en toch kunnen Daniel en Eva veel kracht vinden bij u zelf. Vader, zij zien het zo dat hij meteen mag doorgaan naar zijn thuis, naar zijn goede plek. En zij zien het zo dat hij dan die moeilijke periode van leven op aarde mag overslaan. Wat een wonder dat u dat in het leven van Eva en Daniël werkt. Vader, het maakt ook weer dingen los in onze eigen gemeente als mensen dit horen, die zelf een kindje hebben verloren of die zelf misschien wel verlangen naar een kindje. Vader, dank u wel dat we met al ons verdriet en onze pijn bij u mogen komen. Vader, dank u wel dat u ons dienstbaar wilt maken. Juist ook op deze Migazondag is het goed om daarbij stil te staan. Dat u zo graag wil dat wij gaan voor recht en gerechtigheid in deze wereld. En dat kan alleen maar als we verlost worden van onze zelfgerichtheid. En in die zin is dit thema ook een basis onder het zo denken. Dat we meer aan de ander denken en minder aan onszelf. Vader, geef dat onze huwelijken mag bouwen, onze gezinnen mag bouwen, onze gemeente mag bouwen. Dat we altijd naar de ander zien. En zo alleen worden we zelf ook mooiere mensen. Vader, dank u wel dat u alles wat u in ons hebt gelegd wilt laten opbloeien. Wilt laten zien, dat we dat ook laten zien aan anderen. Vader, zegen ons zo. We willen u danken, Vader, ook samen met Peter en Hilde, dat ze uit uw vaderhand een gezonde dochter mochten krijgen, jullie. Een zusje van Floren. Vader, het is heel goed gegaan met de bevalling. En daar danken we u van harte voor. Dat het allemaal zo makkelijk mocht gaan en dat het ook zo goed gaat met Hilde. Vader, u bent de God van leven. U geeft leven en daar danken we u voor. En geef dat Peter en Hilde alles mogen ontvangen uit uw vaderhand. Wat ze nodig hebben om Floren en jullie te helpen om volgelingetjes te worden van Jezus. Vader, dank u wel dat u zon schijnt. Dank u wel voor wie u bent. Dat u zo nederig bent. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Goed mensen, er wordt nu gecollecteerd. En de collecte die is van harte bij u aanbevolen. Is bestemd voor het stoelenproject. Dat is een opvang voor thuis- en daklozen. Veel mensen uit onze gemeente die werken daar. Er zijn een heleboel zusters die maken soep voor deze mensen. Het is prachtig om daarvoor te geven, juist ook op deze Migazondag. Dat we mogen leren om te gaan voor recht en gerechtigheid in deze wereld. Laten we gaan staan, dan gaan we als laatste lied van deze dienst met elkaar zingen. Het geeft me de kijkboek, gezang 174, zo vriendelijk en veilig als het licht. Zoals een mantel om mij heen geslagen, zoals de liefde van onze God. Deze dienst vragen of u uw hart wilt richten op God, en dan mag ik u Gods zegen meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ik heb nog een paar mededelingen. Dat zijn de volgende mededelingen. Het is prachtig mooi weer buiten. Denk even aan de oproep van de fotograaf. Maar het is gewoon buiten op het plein koffie drinken, dus u bent allemaal daarvoor uitgenodigd. We kunnen ook nog even blijven zingen, want er zijn prachtige nummers. Ook Kerk staat op en Er is een dag, gaan we nog zingen met elkaar. En anders denk er ook aan dat het vanmiddag vriendendienst is en bedenk misschien nog even wie je mee zou kunnen nemen. Fijne zondag verder.
Thank you.